Goedemorgen, beste luisteraar. Mijn naam is Arnoud Hoek. Ik lees u de liturgie voor de morgendienst van 28 juli. De voorganger deze morgen is J. Marker. We beginnen de dienst lied 449 uit Weerklank. Dat lied is: Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep, die bloemen, vis en vogels uit niets tot leven riep. Lied 449 uit Weerklank. Dan is het tijd om stil te worden voor God en wordt het votum en groet uitgesproken. Daarna zingen we Psalm 100 uit de nieuwe berijming. Daarna Psalm 100. Vervolgens zullen de geboden voorgelezen worden. Aansluitend zingen we Psalm 50 en daarvan het 10e en het 11e vers. Psalm 50, vers 10 en 11, ook uit de nieuwe berijming. De schriftlezing deze morgen is uit Johannes 1, vers 19 tot 34. Johannes 1, vers 19, 34. Voor de verkondiging zingen we Psalm 111, versen 1, 2 en 6. Psalm 111, vers 1, vers 2 en vers 6. Na de verkondiging zingen we lied 78 uit aller mond. Het derde, het vierde en het eerste vers. Lied 78 uit aller mond. Dat lied is: Heer, verzoener van mijn zonde, heiland die mij hebt verzocht, die mijn boeien hebt ontbonden en voor God mij vrijgekocht. Ik onrein in schuld verloren, ben opnieuw in u geboren. Duizend malen weer, zij u daarvoor dank en eer. Lied 78. Derde, vierde en het eerste vers. Na de dankzegging en de voorbeden zullen we Psalm 149, vers 1 en 5 zingen. Psalm 149, vers 1 en 5, en dat is uit de berijming van 1773. Slotlied is Psalm 149. Ik wens u een goede en een gezegende dag.
Goedemorgen gemeente, allemaal welkom in deze dienst. Vanmorgen is onze voorganger dominee Marcus uit Helouw. Vanmiddag in de Kandelaarkerk is om 16:30 een dienst, daar gaat broeder Slings ons voor. Volgende week zondag is onze eigen predikant dominee Vogel. S'morgens bij ons en s'middags om 16:30 weer een dienst in de Kandelaarkerk. Dan is broeder Schenk de voorganger. We beginnen deze dienst met het zingen, met het lied uit Weerklank 449. Kom, laat ons vrolijk zingen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
In de stilte van het persoonlijke gebed willen we vragen of de Heer ons wil zegenen in deze dienst, persoonlijk. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat enig werk dat zijn hand begint. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar Psalm 100, alle coupletten. We luisteren met elkaar naar wat de Heere geeft aan Israël om in vrede te kunnen wonen. We luisteren ook naar wat de Heer Jezus daarover zegt en aanwijst als het belangrijkste in de dienst aan de Heere. Daarna zingen we van Psalm 50, vers 10 en vers 11. In vers 10 en 11 wordt heel mooi gezegd waarom de Heer ons soms wijst op onze verkeerde dingen. Wat is nou zijn bedoeling daarmee? Dat zingen we en dat horen we in Psalm 50, vers 10 en 11. Maar eerst luisteren we naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water, onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En als de Heer Jezus gevraagd wordt wat het allerbelangrijkste is in de dienst aan de Heere, antwoordt hij: u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
gaan ook met elkaar en samen bidden om de zegen van de Heer over de dienst, om de leiding van zijn geest bij de opening van het woord. Almachtige God, trouwe Vader in onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn, dat we samen mogen komen rondom uw woord, als uw gemeente, als uw huisgezin, om samen te luisteren naar wat u tegen ieder van ons persoonlijk wilt zeggen. En Heer, u heeft al heel veel gezegd in de liederen die we zongen, in de woorden die we hoorden. En we zijn u dankbaar dat u in die woorden laat zien dat de dienst aan u niet iets is wat wij moeten presteren of wij voor elkaar moeten zien te krijgen, maar dat u het in ons wilt werken, dat u wilt dat we onszelf in uw hand geven, zodat u kunt werken in ons leven. Dank u wel daarvoor. En dank u wel dat ook in de dienst, als we lezen in uw woord, eigenlijk altijd als we lezen in uw woord, dat we dan komen in dat gebied waar u werkt aan ons leven. Wilt u ook vanmorgen zo in ons midden zijn? Wilt u uw woord gebruiken om ons verder te brengen in onze relatie met u of op onze weg naar u? Wilt u uw woord zegenen? Wilt u door uw geest openen wat daar staat? Wilt u door uw geest het in ons hart brengen en vrucht laten dragen? Dat bidden we ook, Heren, voor degene die op een afstandje meeluisteren, die met ons verbonden zijn via de techniek. Wilt u ook hen doen ervaren dat ze samen met ons voor u staan? Dat ze samen met ons u ontmoeten door uw woord en door uw geest. Dank u wel dat we zo om uw zegen mogen vragen voor ieder van ons persoonlijk. Dat bidden we en vragen we allemaal in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar een stukje lezen uit Johannes 1, vers 19 tot en met 34. En daarna zingen we Psalm 111, vers 1, 2 en 6. Psalm 111, vers 1, 2 en 6. In Johannes 1 lezen we vanaf vers 19. En dit is het getuigenis van Johannes toen de Joden, priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem: wat dan? Bent u Elia? En hij zei: ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde: nee. Zij zeiden dan tegen hem: wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben? Wat zegt u van uzelf? En hij zei: ik ben de stem van een die roept in de woestijn: maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën. En zij vroegen hem: waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de profeet? Johannes antwoordde hem: ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde te Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb: na mij komt de man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde: ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd: op wie u de geest ziet neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar nadenken over wat we gelezen hebben. En de tekst voor de preek vinden we in Johannes 1 en dan vers 29, het tweede gedeelte. Dat is wat Johannes zegt als hij de Heer Jezus ziet. Hij zegt: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Als we met elkaar erover nagedacht hebben, zingen we uit aller mond lied 78, vers 3, 4 en 1. Maar het wordt geprojecteerd, dus dat ziet u vanzelf. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, jongens en meisjes. Wat was het heet van de week? En nou nog wel een beetje. Als je buiten kwam, leek het wel alsof er iemand met een hete föhn op je zat te blazen. Zo heet vond ik het. Zinderend, noemde de krant het. En ik vroeg me af of daar bij de Jordaan, waar Johannes de Doper is, het ook zo heet was. Dus ik heb het aan iemand gevraagd die daar wel eens geweest is. Maar ja, zei diegene, het kan wel, maar meestal is het toch een beetje anders. Maar het kan net zo verschrikkelijk heet aanvoelen. En toch is dat niet de reden, die warmte, niet de reden dat al die mensen die er zijn het water in willen. Dat ze het water in willen, heeft te maken met de boodschap die Johannes brengt. Johannes zegt tegen iedereen die het horen wil, dat Gods koninkrijk eraan komt. Gods koninkrijk, daar bedoelt hij mee dat God zelf op het punt staat te komen om koning te zijn. De Heer Jezus heeft dit later wel eens vergeleken met een koning die lang weg is geweest en terugkomt in het paleis en in zijn land. Als na zo'n tijd de koning eraan komt, wil iedereen klaar zijn om de koning te ontvangen. Dan wil je zorgen dat alles op orde is. Net zoals jij alles netjes wilt hebben en schoon wilt hebben als je ouders terugkomen van een avondje uit. Of als je wat ouder wordt, als een weekendje weg geweest zijn. Dan kan het volgens de reclame nogal een puinzooi worden. Maar als je alles opgeruimd hebt, zien ze er niks van. Nou, dat zit een beetje in deze geschiedenis. Als de mensen horen wat Johannes over het komende koninkrijk zegt, komen er heel veel mensen uit Jeruzalem, Judea en de Jordaanstreek om zich door hem te laten dopen, terwijl ze hun zonde belijden. Nu kun je die doop, en ik hoorde net kwam ik iemand tegen die ik hier ook mocht dopen. Nou, die doop kun je niet helemaal vergelijken met de doop van Johannes. Wij worden gedoopt als teken van dat je bij de Heer Jezus mag horen. De doop van Johannes is een teken van de doop die na Johannes komt. De doop met de Heilige Geest. Van die doop heeft Joël geprofeteerd, zoals Petrus het zegt op de eerste Pinksterdag. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik uitstorten zal van mijn geest op alle vlees. En daarom wordt er gezegd door Johannes, niet in dit Bijbelboek, maar in een ander Bijbelboek, diegene die na mij komt, die zal u dopen met geest en met vuur. En dat kun je op verschillende manieren uitleggen. Ik versta het zo dat je gedoopt door de geest betekent het dat je ingelijfd wordt in het koninkrijk door Jezus. En als je gedoopt wordt met vuur, dan word je niet ingelijfd, maar dan heb je te maken met het oordeel dat blijft liggen als je niet veilig bent in de Heer Jezus. Het is of de geest, of het vuur. Of je hoort erbij en je maakt deel uit van dat nieuwe leven in Christus. Of je houdt je oude leven en je blijft onder het oordeel. Dat zit een beetje in die tekst. Ik doop met water, zegt Johannes, die na mij komt, doopt met geest en met vuur. De doop van Johannes is een daad van bekering en berouw. Een voorbereiden op wat er gaat komen. Zorgen dat je klaarkomt. Zorg dat je klaar bent om God te ontmoeten. Jeruzalem, heel Judea en de Jordaanstreek lopen helemaal uit om zich te laten dopen. Iedereen wil er klaar voor zijn. Alleen de Farizeeën niet. Tenminste, niet zo. Zij zijn al klaar, vinden ze. Het is niet duidelijk wat de informatie die Johannes gaf met hen deed. Misschien was het genoeg voor ze om te horen dat Johannes niet de Messias is. In ieder geval lijkt het erop dat ze er de volgende dag niet bij zijn als Jezus langskomt. Maar ik ga er wel vanuit dat er mensen zijn tussen al die mensen uit Jeruzalem en Judea en de Jordaanstreek, dat er ook mensen tussen zijn die er gisteren ook waren. En al die mensen die daar zijn, die daar gekomen zijn om zich voor te bereiden op de komst van het koninkrijk, al die mensen die, als je het zo wilt zeggen, die schoon willen zijn voordat God komt, al die mensen horen Johannes opeens zeggen: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Stel je voor dat je erbij zou staan, dat je erbij gestaan had. Dat je daarbij staat om van je zonde verlost te worden. En opeens hoor je dat zeggen: het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik denk dat al die wachtende mensen, die situatie van al die wachtende mensen, ook belangrijk is voor de exegese van de tekst. Iedereen die gereinigd wil worden van zijn zonde, om klaar te zijn om God te ontmoeten, iedereen die daar is, hoort Gods antwoord op hun verlangen in de woorden: het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is een boodschap voor iedereen die reiniging zoekt. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Daar kun je heel goed een preek van maken in 3 punten. Het Lam van God, de zonde wegnemen van de wereld. Ik heb het een klein beetje in 3 punten, maar ik ben niet zo'n 3-puntenpreker, dus u hoort dat niet meer terug verder misschien. Maar ik wil beginnen bij dat eerste. Zie het Lam van God. Dat is even terug naar de situatie. Bij de Jordaan zijn heel veel mensen die geloven wat Johannes zegt. Ze geloven dat God eraan komt en dat ze gereinigd moeten worden. Ze moeten rein zijn om God te kunnen ontmoeten. En omdat Lucas schrijft voor mensen die niet in Israël wonen, horen we bij Lucas een beetje waar de preek over gaat van Johannes telkens. Volgens Lucas 3 gaat het in de preek van Johannes om eerlijkheid. Tollenaars mogen niet meer geld vragen dan gezegd wordt. En soldaten mogen niets van mensen pakken omdat zij toevallig een zwaard hebben en de baas kunnen spelen. Ze moeten eerlijk zijn. En bij eerlijk zijn gaat het dan vooral om wat je doet als er niemand naar je kijkt. Als alleen God ziet wat je doet. Dat kunnen we heel makkelijk naar ons vertalen, hè? Als er een politieauto achter je rijdt, dan lukt het meestal wel om je aan de regels te houden. En als je moeder wil dat je uit de koektrommel blijft, dan gaat dat haast vanzelf als zij in de kamer is. Toch? Je aan de regels houden als je alleen bent, als niemand je ziet, dat is een stuk lastiger. Dan heb je soms het gevoel dat je, nou, dan kan het wel even. Er is toch niemand die het ziet. Nou, dat is ook zo bij tollenaars en soldaten. Als niemand kijkt, kun je best wel even misbruik maken van de situatie. En ik rij wat harder. En jij neemt een koekie. En misschien wel twee. Er is toch niemand die het ziet. Er is een psalm die zegt, en misschien is de berijming het beste bekend, die zegt dat God weet wat hij van ons verwachten kan. Ik denk dat God er niet zo snel van opkijkt als je dit soort dingen doet. Hij weet hoe je in elkaar zit. Hij kijkt er niet van op. Ook omdat eigenlijk iedereen dit wel kent, hè, uit zijn leven. Als er niet gekeken wordt, dan doe je de dingen die niet mogen. Ik werk op een school voor een deel. Als ik niet kijk, dan gebeuren er dingen die niet mogen. Als ik kijk, gaat alles keurig netjes. Maar als ik even een andere kant op kijk, is het weer mis. Zo zitten we in elkaar. En God weet dat. God weet dat. Wat een beetje jammer is, is dat heel veel mensen bij dat weten dat God alles ziet en weet, vooral denken dat God op ons zit te letten om ons straf te geven. He, zo is het. Nou, ik zit er ook niet om straf te geven, maar ik moet ze wel op hun kop geven als iets doen wat niet mag. En zo zien we God ook. Terwijl ik denk dat God veel liever heeft dat we hem zien als degene die ons helpen kan. Ons kracht kan geven om te doen wat we moeten doen. Om ons aan de regels te houden. Hij weet wel hoe moeilijk dat is voor jou en voor mij. Dus zijn weten van alles is niet om ons op de vingers te tikken, maar om ons bij te staan, om ons kracht te geven. Nou, even terug naar dat eerlijk zijn, naar dat wat je doet als niemand kijkt. Als je de regels aan je laars lapt, als er niemand kijkt, als je doet wat je wilt, als niemand ziet wat je doet, geloof je dan wel echt dat God altijd bij je is? Geloof je dan wel echt dat God alles ziet wat je doet? Is God dan wel, ja, zo'n realiteit als dat je zegt? Of moet ik zeggen van, als je zomaar doet wat je wilt, als je alleen bent, dan bestaat God zeker even niet voor je. Nou, dat is waar die mensen achter zijn gekomen bij Johannes. Zij hebben door hoe dat zit met zichzelf. Als ze horen dat God eraan komt, beseffen ze dat ze niet zo met God geleefd hebben, en dat, zoals God dat wil, en dat ze God niet zomaar kunnen ontmoeten. En ik dacht van de vorige keer dat ik deze preek, ja, iets anders, maar ik hield hem wel. Toen heb ik een strop, en toen moest ik dat tegen de kinderen zeggen, dit is een andere strop hoor, maar toen heb ik een strop daar om gedaan met een vlek erop. Wij willen, als we mensen ontmoeten, willen we er schoon uitzien. En zoals naar God toe ook. Wij willen er schoon uitzien. Nou, stel je voor dat iedere keer als je iets doet wat God niet wil, dat je een vlek krijgt op je kleren. Nou, dan wil je wel schone kleren aan als je God gaat ontmoeten, of niet? Zo is het met die mensen. En dat is precies wat ze zeggen met hun doop. Ik wil schoon gewassen zijn als God komt. En daarom zijn ze bij Johannes en willen ze alles horen over wat hij te zeggen heeft, over God die komt. En dan opeens die tekst van daar is het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik weet niet of ze het doorgehad hebben of dat ze het meteen door hadden. Maar als Johannes zegt, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, dan zegt Johannes, God doet de zonde weg met zijn lam. God doet het. Of zij het begrepen hebben, op dat moment weet ik niet. Als je door gaat lezen, lijkt het van niet. En soms lijkt het ook wel of wij het niet begrijpen. Dus als er gezegd wordt dat God komt met zijn lam om de zonde weg te nemen, dan moet jij niet met je lammetje komen. Dan moet jij niet met je kunstjes komen om van je zonde af te komen. God komt met zijn lam. En dat zegt dat elke actie van onze kant om van de zonde af te komen bij voorbaat kansloos is. Echt kansloos. Het is kansloos om van je zonde af te komen als het gaat om jouw zonde. Om de vlekken op jouw leven. Als het daarom gaat, heb je niets aan wat jij kunt of kan. Als God met zijn lam moet komen, heb je niets aan jouw lammeren of andere offers. Als je God wil ontmoeten en leven, dan is wat jij kunt ontoereikend. En dat zeg ik niet om je naar beneden te praten of je een trauma aan te praten, maar dat wordt hier gezegd. En dat is bevrijdend. Dat is verlossend. Jij hoeft het niet te doen. En dat geldt voor iedereen. Hoe vroom je ook bent, of hoe bijbelgetrouw je ook zegt te zijn, het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit of Henk Binnendijk heet of Willem Holleede. Het maakt geen biet uit. Geen van tweeën kunnen ze zelf van hun zonde afkomen. God trekt het naar zichzelf. Het is zijn lam dat de zonde wegneemt. En daarom zou ik willen vragen, en misschien heb ik dat wel eerder gedaan, maar kijk eens niet naar de Heer Jezus als het offer waardoor jij tot God kunt naderen, maar zie, het is andersom. Wat Jezus doet, maakt het mogelijk voor God om bij jou te komen. Om bij u te komen. In Jezus neemt God weg wat de omgang met hem, van hem met ons, onmogelijk maakt. God neemt weg je onreinheid, je zonde, je onvolkomenheden, je tekorten, nou noem het maar op. God neemt het weg. Maar ook als je dat nog even niet mee kan maken, ook zonder dat zegt de tekst, het is Gods lam. Alleen hij neemt de zonde van de wereld weg. Dat geldt dus ook voor degenen die er zijn om berouw te tonen en zich te laten dopen. Niet hun berouw, niet hun doop. Alleen het lam neemt de zonde weg. Alleen Gods lam. Dus ook jouw zonde, mijn zonde, uw zonde. Het lam van God neemt de zonde van de wereld weg. Nou, als je het toch over punten hebt. Het tweede punt zegt dan iets over een overdracht van de zondeschuld. Gods lam draagt de zonde van de wereld weg. Niet zijn eigen zonde. Op de een of andere manier neemt hij of legt God de last van de zonde op Jezus. Dus van de wereld af op Jezus. De zonde. Zonde is in deze tekst, het enkelvoud zonde, is meer dan zonden. Het is meer, veel meer. Zonde zegt hier dat het gaat om dat hele complex wat zonde heet. Alles wat erbij hoort. Alles wat eraan vastzit en alles wat eruit voortvloeit. Het wordt van de wereld af op Jezus gelegd en hij draagt de zonde van de wereld weg. Er staat zelfs in Hebreeën 7 en 9 dat dat eens en voor altijd is. En Hebreeën 9 vers 26 zegt dat de Heer Jezus is eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van zichzelf. Eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van zichzelf. Dat gebeurde, dat is gebeurd, toen de Heer Jezus, voor hij zijn hoofd boog en de geest gaf, riep: het is volbracht. Toen is de zonde van de wereld door hem weggedragen. Er is geen ander moment en er komt ook geen ander moment waarop de zonde van de wereld weggedragen wordt. En ik vroeg me af of we allemaal hier niet eens een tijdje stil van zouden moeten zijn, stil van moeten worden en er eens over nadenken. Hier staat dat het Lam van God de zonde van de wereld wegneemt en ergens anders staat dat Jezus eenmaal de zonde teniet gedaan heeft door het offer van zichzelf. Daarmee wordt gezegd, en dat geldt voor iedereen hier en iedereen die het hoort, hiermee wordt gezegd dat de Heer Jezus al jouw zonde verzoend heeft. Allemaal. Van de wieg tot het graf. Al je zonden zijn verzoend door de Heer Jezus. Ook de zonden die je nog zult doen. Eigenlijk moet je erover nadenken. Eigenlijk moet je dat eens tot je door laten dringen. Wat doet dat met je? Wat zegt dat je? Verandert dat het beeld van jouw relatie die je met God hebt? Al je zonden zijn al verzoend. Hoe werkt dat in de praktijk? Nou, dan moet je kijken naar het doel van verzoening. Als ik op school het verschil uitleg tussen vergeving en verzoening, dan zeg ik altijd, bij vergeving kun je de ander tegenkomen zonder terug te vallen in je boosheid. Je hebt losgelaten wat er gebeurd is. Dat is vergeving. Verzoening gaat een stap verder. Je hebt niet alleen losgelaten wat er gebeurd is, maar je grijpt ook elkaar weer vast. Je gaat met elkaar verder. De relatie is hersteld. En dan wijs ik er altijd op om het te onthouden. In verzoening zit zoen. Ik zoen alleen degene met wie ik een relatie heb. Wie door het offer van de Heer Jezus met God verzoend is, leeft met God. Dat is het doel. Niet om in de hemel te komen. Het doel is dat je met God leeft. En omdat God in de hemel woont, kom je in de hemel op een gegeven moment, omdat je met God leeft. Ja, ik kan hier heel veel over zeggen, maar de kern van alles wat in de Bijbel over gaat, is dat jij met God leeft. Daar gaat het om. Nu en voor altijd. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Dat is het doel van zijn sterven. Dat is het doel van het wegdoen van de zonde. Dat is het doel van zijn dood en opstanding. Dat jij met God leeft. Dat je je leven leeft in relatie met God. Dat je met God door het leven gaat. Dus dat betekent, hè, want we hadden het net over van wat betekent dat voor de praktijk, dat al je zonden al vergeven zijn. Nou, dat je met God leeft, dat betekent dat je die relatie open wilt houden. Je wilt graag leven zoals God dat van je wil en vraagt. In het leven van een christen is zonde niet per se wat je doet, maar wat je relatie met God verstoort. Dat is zonde. En ik heb hier ook staan, een kind van God heeft geen hekel aan de zonde omdat het fout is. Ja, dat kan hij wel zeggen, maar dat is niet het grote probleem. Een kind van God heeft een hekel aan de zonde omdat het verstorend werkt. De relatie wordt erdoor gestoord. Nou ja, we moeten wel eerlijk zijn, de evangelie en ook wat we meemaken dagelijks, dat laat zien dat het wegdragen van de zonde door de Heer Jezus, dat daar een gelaagdheid in zit. Want je ziet voortdurend bewijzen van het feit dat de zonde nog steeds in deze wereld is. En ook wel in je eigen leven. Terwijl we toch geloven dat die weggedaan is. Er zit een gelaagdheid in. Het begint bij de open relatie met God. Daar begint het herstel. En dat werkt door in je leven. En op een gegeven moment wordt de hele schepping vernieuwd. Zodat alle zonden weg zijn. Goed, dat is die overdracht van de zonde. Alle zonden van de hele wereld worden gelegd op de Heer Jezus en door hem weggedragen. En dat is ook een punt wat van belang is. De zonde, het Lam van God, neemt de zonde weg van de wereld. Het Lam van God neemt de zonde weg van de wereld. Dat betekent dat wat de Heer Jezus gedaan heeft, het wegnemen van de zonde, een daad is met universele impact. Op grond van het voorgaande mag je zeggen dat het Lam van God op Golgotha de prijs betaald heeft voor alle zonden van de hele wereld. Zoals dat hier gezegd wordt, het wordt ook in de brief van Johannes, 1 Johannes gezegd, een paar keer. En zelfs in de Dordtse leerregels maakt het nog wat sterker. Het is meer dan overvloedig voor alle zonden van de wereld wat de Heer Jezus gedaan heeft. Nou, ze passen in een dienst, of na een dienst. Dat was een open dienst, voor gasten ook. En ik zat na de dienst te praten met een moslima. En ergens in het gesprek zei ze iets over de zonde. Dat we er allemaal mee te maken hebben. Nou, dat klopt, hè. En dat zij gelooft dat als ze straks sterft, dat ze eerst genoegdoening moet doen voor haar zonde. En daar komt de tekst ook een beetje van. Wat is dan geweldig dat je dit kunt zeggen? Het Lam van God heeft de zonde van de hele wereld weggedragen. Dus ook van iemand die moslim is. En tegelijk, kijk, dat is heel rijk. Maar tegelijk zie je een beetje de bitterheid dat een groot deel van de christelijke kerk, Een groot deel van de behoudende christelijke kerken en collega's vinden dat je dit niet kan zeggen. Terwijl het hier zwart of wit staat. Zij zeggen, het bloed van de Heer Jezus brengt alleen verzoening voor de zonde van de uitverkorenen. Geen druppel bloed van Jezus zou te vergeefs gestort zijn. Ja, dat heeft de Bijbel heeft het daar niet over. De Bijbel zegt, alle zonden van de hele wereld. Wat daar gezegd wordt, is een 100% menselijke relatie. In lijn wat Paulus zegt, van ja, ze hebben wel een ijver voor God, maar zonder verstand. Hier staat dat alle zonden door het Lam weggedragen zijn. En de brief van Johannes bevestigt dat. En ik denk dat we daarin ook moeten zien dat God op een ander niveau denkt dan wij. En dat wat we wel kunnen weten en begrijpen uit de Bijbel, dat dat ook wat te zeggen heeft, hè? Over de rechtvaardiging, over dat je zonden weggedaan worden, wordt gezegd, God rekent jou de gerechtigheid van Christus toe. Rekent het toe. Dat wil zeggen, als jij gelooft in Jezus, dan kiest God ervoor om jou rein te zien. God kiest ervoor om jou rein en zonder zonde en heilig te zien om Christus. Dat is iets heel anders dan dat er een balans moet zijn tussen het bloed dat gestort wordt en de zonde die verzoend worden. Want hoe zou je ooit een balans kunnen opmaken? Wat snap je daarvan? Maar zelfs al zou je iets daarvan kunnen doorzien en begrijpen, het is onze opdracht niet als kerk. Wij hebben de opdracht het evangelie te verkondigen. Dat Jezus het Lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat Jezus degene is in wie God de hele kosmos met zichzelf verzoend heeft. Zoals Colossenzen 1 geloof ik zegt. De hele wereld is verzoend met God. Alleen je hebt er niks aan als je het niet gelooft. En als het geen wortel schiet in je leven en geen vrucht draagt. Dus daarom haal ik ook maar aan wat Paulus zegt. Laat u met God verzoenen. Leef uw leven met God. Door Christus. In Christus. Amen. Met elkaar bidden en danken. Almachtige, Vader, trouwe God in onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat we met elkaar hebben mogen luisteren naar de verkondiging van Johannes. Dat we hebben mogen luisteren naar wat hij zei over de Heer Jezus. En dank u wel dat we dat in alle rust en vrede konden doen. En dank u wel dat we er ook zo in ons eigen denken mee bezig kunnen zijn. En Heer, we hebben dingen gehoord en gezegd die heel vaak niet zo heel erg duidelijk op ons netvlies staan. Dat de zonde door de Heer Jezus weggedaan is. Ook als ik op het punt sta om te gaan zondigen, of als ik in de verleiding kom, of als er moeilijke dingen zijn, u heeft het weggedaan. En helemaal vatten kunnen we het niet, en we kunnen ook niet helemaal begrijpen van hoe dat moet werken en zo. Maar wilt u geven dat we door uw Heilige Geest ook op die momenten bepaald worden bij u, Heer Jezus. Dat we bepaald worden bij dat u ervoor geleden en gestreden heeft om ons te verlossen van de zonde. Zodat we in omgang met God de Vader kunnen leven, voortdurend, in alle dingen, bij alle dingen. En zoals ergens door Paulus gezegd wordt, dat iedereen in God leeft, in God bestaat en in God beweegt. Dat wij dat niet alleen, zeg maar, als ondertoon hebben, maar dat dat ook vertaald wordt in ons omgaan met u in de dingen van het leven. Heer, u kent ons. U weet onze moeite. U kent onze strijd. U weet waar onze zwakheden liggen. Wilt u ons over die drempel heen tillen en ons doen begrijpen dat er niks voor u verborgen is en dat alles met u te delen is. U kent ons. Van voordat we geboren werden en lang nadat we gestorven zijn. U weet wie we zijn. Wilt u dat vertalen in ons leven, Heer? En wilt u geven dat wij als gemeenschap, als gelovigen in de Heer Jezus, mogen laten zien in ons leven wat Hij gedaan heeft. Niet door allerlei vrome praatjes of mooie cultuurtjes, maar doordat we met u leven in de praktijk van alle dag, in alle omstandigheden. Wilt u dat vertalen bij ieder van ons persoonlijk? En Heren, degene die hier strijd mee hebben, of hier moeite mee hebben, of hier vragen over hebben, wilt u geven dat ze de ruimte mogen zien om daar met u over in debat te gaan, om met u te worstelen en te strijden over wat niet begrepen wordt, of wat tegen ons ingaat, of u weet het. Dat u zo ieder van ons de vrucht doen dragen van uw woord. Dank wel dat we daarom mogen bidden. En Heere, dank wel ook dat we mogen weten vanuit uw woord dat we u ter harte gaan. Ook in de dingen van het dagelijks leven. Ik wil u bidden voor de ouderen van de gemeente die in deze tijd, in ieder geval volgens de statistieken, vaak eenzamer zijn. Wilt u geven dat ze zich omringd mogen weten door de gemeente en dat ze ook mogen voelen dat ze erbij horen. En wilt u in ieder geval hen doen ervaren dat u bij hen bent in alle moeite, in alle strijd. Wilt u hen zegenen. We willen u ook bidden, Heren, voor Noah. U kent haar strijd, u kent haar gevecht tegen haar ziekte. Wilt u haar kracht geven? Wilt u hetgeen wat er allemaal nog gebeuren moet ook zegenen? En wilt u geven dat ze mag zien dat het allemaal meewerkt om de ziekte te overwinnen? En wilt u haar en degene die haar dierbaar zijn daarin ook zegenen en nabij zijn? Dank u dat we het ook mogen bidden voor broeder Vos, Wim Vos. Heer, u kent zijn omstandigheden. Dank u wel dat u dat die gelegenheid had om naar het ziekenhuis te gaan met zijn problemen. Dank u wel dat het gaat om dingen die relatief goed te bestrijden zijn, zoals het lijkt. Wilt u hen daarin ook nabij zijn, hem en zijn vrouw? En wilt u geven dat de verzorging die er geboden wordt en de hulp die er geboden wordt, dat die mag helpen om snel te herstellen? En wilt u zo met ieder van ons zijn, Heer? U kent ook onze lichamelijke beperkingen. Wilt u ieder van ons die daarmee worstelt ook doen ervaren dat u erbij bent en dat u kracht wilt geven en moed om verder te gaan? Dank u wel, Heer, dat we dit zomaar aan u mogen vragen. Dat we dit voor u neer mogen leggen. En dat dat allemaal kan, omdat de Heer Jezus voor ons de zonde van de wereld weggedragen heeft. In zijn naam. Amen. Ons slotlied is Psalm 149 uit de oude berijming, vers 1 en 5. En het leuke van de oude berijming vind ik in dit geval. Vers 1 eindigt met buigen voor de koning. En vers 5 begint met: op die manier komt de heerlijkheid van de vrome het mooist tevoorschijn. Dus Psalm 149, vers 1 en 5.
Namelijk van onze Heer Jezus Christus.
De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.